Het woord van de Heer. Zo, het is de laatste keer voor ons verlof. Ik wil het vanmorgen anders doen dan anders. Maar kijk maar hoe je het ervaart. Vanavond is er ook nog een Bijbelstudie, omdat Sportquest deze week was. Op zijn minst moeten er toch 5 mensen vanavond zijn, anders sta ik zo alleen. Dus als je wil komen. Over een van de meest opmerkelijke profetieën uit het Oude Testament in Daniël hoofdstuk 9. En we zien er echt naar uit om het u te kunnen uitleggen. Ik vind de voordienst prachtig en alles wat Rudy gezegd heeft is indrukwekkend. Hij heeft over Psalm 148 en 47. Maar de mooiste blijft toch 145. En graag als u die op wilt slaan even, dan pakken we 2 teksten eruit. Maar u moet die thuis eens lezen. Het is de enige psalm in de Bijbel waarboven staat een loflied. Anderen zijn dat ook, maar hier staat het specifiek bij. Dat is de enige. En ik wil lezen met u vers 15 en 16. En ik reken erop dat u de hele psalm leest, maar ik wil speciaal me concentreren op 15 en 16. En alle liederen die Rudy gekozen heeft en de dingen die gezegd heeft, die zijn eigenlijk een uitleg van deze 2 teksten. Psalm 145, vers 15 en 16. Aller ogen wachten op u. En gij geeft hun te zijnen tijd hun spijze. Gij doet uw hand open en verzadigt met welbehagen al wat leeft. Vers 16, gij doet uw hand open en verzadigt met welbehagen al wat leeft. O Vader, dit is zo'n wonderlijke tekst, zo indrukwekkend. U doet uw hand open en verzadigt met welbehagen al wat leeft. Ja, dit is alles overweldigend. Gij doet uw hand open. Wanneer we langs de velden rijden, Heere God, zien we de koren rijp. De maïs hoger dan ooit tevoren. In Afrika is er honger. Daar groeit niets. Heer, deze tekst, gij doet uw hand open en verzadigt met welbehagen al wat leeft. Doe het, Heer, in Afrika en doe het ook in onze eigen harten. Doe het ook bij Bart, als we horen wat hij op dit moment meemaakt. Ontferm over hem, die al zoveel heeft meegemaakt. Laat hem uw heil zien. Wees hem dicht nabij. Laat de liederen die wij gezongen hebben voor hem zijn. Trek hem dicht aan uzelf. En indrukwekkend, Vader, hij wil voor u kunnen spelen. Schenk hem dat, Heer. Schenk hem dat hij dat mag doen. Opent uw hand voor hem en verzadigt hem met uw welbehagen. Dat bid ik ook voor Bonnie, Vader. Verzadigt hem met uw welbehagen. Voor Julia. Voor Rick ook, Vader. En voor allen, ja, die lijden. Die het even niet meer zien zitten. O Vader. Voor allen die hun geliefde begraven in Noorwegen, deze dagen. O God, openbaar uzelf. Laat ons onze dagen tellen en ons einde mogen zien. Zoals Rudy ook zo zei, Vader, dat we bij u mogen zijn met onze geliefden en onze kinderen. Opent uw hand, Heer, en verzadigt ons met uw heil. En ook als we straks weer gaan schrijven aan hen die lijden, die het lijden gegeven is om maatschappijen omver te werpen, verzadigt hen met uw heil, zodat ze het volhouden en mogen de brieven gezegend worden. Tot uw eer, om Jezus wil. Amen. Onze handen zijn een van de kostbaarste lichaamsdelen die we bezitten. Bijna al het werk wordt met onze handen uitgevoerd. Ook gebruiken we ze om onze emoties uit te drukken. Met onze handen zetten wij ook onze woorden kracht bij. Als we hulp nodig hebben, strekken we onze handen uit naar onze weldoener. Als we iets niet weten, staan we met lege handen. We kunnen ook onze handen opheffen en onze tegenstander tonen dat we lege handen hebben. Iedereen weet wat het betekent indien iemand zijn handen ervan afhoudt of de hand aan iemand slaat. In onze tijd slaan velen de handen aan zichzelf. Als onze handen vuisten worden, moeten medemensen oppassen, ze kunnen dan immers vernietigend toeslaan. Vele mensen hebben vuile handen. Sommigen hebben zelfs bloed aan hun handen. Al deze uitdrukkingen wijzen op negatieve uitingen van mensen tegen mensen. Van de Heere God staat er: gij doet uw hand open. Wij kennen ook zeer veel positieve uitdrukkingen, waarin de handen centraal staan. Zo kunnen we iemand op handen dragen. We weten allemaal dat er hard gewerkt wordt als men de hand aan de ploeg slaat. In het Oude Testament baden de mensen met opgeheven handen. Bij elk offer in de tempel moest men eerst de handen wassen. En Paulus leert Timotheus om aan de gemeente te onderwijzen dat men leert bidden met opheffing van heilige handen. De handen moeten rein zijn. Toen Mozes zijn taak aan zijn opvolger Jozua overdroeg, legde hij hem de handen op. Daardoor ontving Jozua de genade en de kracht om het volk te leiden. Tijdens de diensten in de tabernakel moest de priester zijn handen op de kop van het offerdier leggen. Zo werden de zonden van het volk overgedragen op het offerdier. In Deuteronomium lezen we dat de Israëlieten de geboden van God als een teken om hun hand moesten binden. Het is een uitdrukking van gehoorzame overgave aan Gods wil. In al deze handelingen zijn de handen zeer belangrijk. Ze zijn als het ware de instrumenten waarmee we naar buiten brengen wat binnenin ons is besloten. In de Bijbel vinden we veel passages waar het gaat over Gods handen. Natuurlijk heeft God geen handen zoals wij. God is immers geest. Maar de passages over Gods handen maken zeer veel duidelijk over wie God is en wat hij voor ons betekent. God zegt tegen Mozes, ik zal mijn hand uitstrekken en de Egyptenaren slaan met wondertekenen. Bij de laatste plaag zegt Mozes, gedenk deze dag, want met sterke hand heeft de Heere u daaruit geleid. Als Israël uit Egypte geleid wordt, staat er, de Israëlieten zetten hun uittocht voort door een verheven hand geleid. Na de overwinning op de Karmel lezen we dat de hand des Heere met Elia was. Daardoor kon hij ontkomen aan de stormen en de slagregens. Toen Ezra terugging naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen, was Gods hand met hem. We lezen telkens de uitdrukking, de hand van God was over ons ten goede. Ezra kon daardoor geweldige dingen doen. Toen Nehemia de koning vroeg om naar Jeruzalem te mogen gaan, om de stad Jeruzalem te herbouwen, stemde de koning ermee in en gaf hem veel materiaal mee, omdat, zo schrijft Nehemia, de hand des Heren over mij was. In de psalmen lezen we prachtige zaken over Gods hand. Zo zijn onze tijden in Gods hand. Asaf zegt, gij hebt mijn hand gevat en gij zult mij leiden door uw raad. Dat God onze hand heeft gepakt, betekent dus dat hij ons leidt. Daarom strekken wij onze handen uit naar God, om onze noden bekend te maken. Johannes zegt ons dat niemand ons uit Gods hand kan roven. We zijn immers in Gods handpalm gegraveerd, zo leert de profeet Jesaja. Als Mozes de laatste daad uitvoert voor zijn sterven en het volk zegent, zegt hij, de eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen. Vaak worden de armen samengenomen met de handen. Of zoals David het zegt, mijn ziel is aan u verkleefd, uw rechterhand houdt mij vast. Jesaja heeft op unieke wijze God geëerd en zijn grootheid bezongen. Als hij spreekt over de schepping, vraagt hij, wie mat de wateren met zijn holle hand, bepaalde de omvang der hemelen met een span? Een span is de afstand tussen het uiterste van de duim en het uiterste van de pink als de hand uitgestrekt is. Gods hand wordt heel vaak in verband gebracht met zijn scheppingswerk. Zo lezen we, gij hebt in de beginne de aarde gegrondvest en de hemelen zijn het werk uwer handen. Of aanschouw ik de hemelen het werk uwer handen, wie ben ik? Even later lezen we dat het uitspansel het werk van Gods handen verkondigt. God heeft door zijn woord alles geschapen. Er was geen materiaal waaruit hij schiep, hij sprak en het was er. Hoe bijzonder is het dan te weten dat God de mens speciaal boetseerde uit klei met zijn handen. Hij maakte hem naar zijn beeld. God heeft niet alleen alles gemaakt, maar onderhoudt nog steeds alles. In Psalm 145 lezen we, aller ogen wachten op u. En gij geeft hun ter zijne tijd hun spijze. Gij doet uw hand open en verzadigt met welbehagen al wat leeft. David, die veel van de natuur genoot, zegt, gij bezoekt het land en verleent het overvloed. Gij maakt het zeer rijk. De beek van God is vol water. Gij bereidt het koren. Ja, zo bereidt gij alles. De hand is dus in al deze voorbeelden een symbool van Gods liefdevolle macht. Gods hand is geen vernietigende vuist, maar een open hand. Geen hand die slaat, maar een hand die zegent. We lezen van Jozef dat Potifar alles in zijn handen gaf. God zegende het werk van Jozefs handen. Als men echter in de handen valt van een goddeloze, dan heeft hij vernietigende macht over je. Als Jesaja spreekt over de knecht des Heren, zegt hij, ik de Heren heb u geroepen, in gerechtigheid uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond voor de volkeren. Hier gaat het om Gods leiding in het leven van de knecht des Heren, zijn bescherming en de redding die God brengt door hem. Gods hand heeft dit gedaan. Geroepen zijn betekent dat God je hand pakt en je leven leidt en je handen zegent. Zo was Gods hand op Jezus. Toen hij op aarde was, deed hij veel met zijn gezegende handen. Zijn handen waren Gods handen. Hij richtte met zijn handen de moeder van Petrus op. Hij nam het dochtertje van Jairus, dat gestorven was bij de hand, en gaf haar opnieuw het leven. Hij nam de kinderen uit de handen van hun moeders en legde zijn handen op hen. Hij bestreek de blinden met slijk. Als een hernieuwd scheppingswerk genas hij hen. Met gebalde hand, waarvan één vinger omhoog stak, dreef hij de boze geesten uit. Vaak legde hij zijn handen bij de zieken op en genas ze. Onze psalm zegt, gij doet uw hand open en verzadigt met welbehagen al wat leeft. Hij vertelde over zijn vader die zijn verloren zoon omhelsde bij zijn terugkomst. Met de armen opengespreid verwelkomde hij zijn jongeman, zijn jonge zoon, die met een gat in zijn handen alles had verkwist. Onder u zijn eeuwige armen, zo sprak Mozes. De vader opende zijn handen en zegent de gebroken zoon. Jezus zei, de Zoon des Mensen moet worden overgeleverd in de handen van zondige mensen. Jezus wist dat God hem alles in de handen had gegeven toen hij de discipelen de voeten waste. Tijdens zijn arrestatie greep Petrus het zwaard en sloeg Malchus het oor af. Jezus raakte met zijn hand het oor aan en genas het. De soldaten grepen Jezus, die zei, terwijl ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt gij geen hand naar mij uitgestoken, maar dit is uw ure en de macht der duisternis. Toen namen de soldaten hem gevangen en boeiden hem. Zijn gezegende handen, waarin alles was gelegd, werden aan elkaar gebonden. De profeet Hosea zei, met koorden der liefde trok ik hen. Wie zou de liefde hebben gezien toen hij zijn handen... Toen hij zijn handen gaf om die te binden. Door liefde gebonden. Stond hij voor zijn rechters. Met gebalde vuisten stonden ze voor hem en logen en ze sloegen hem. Petrus, die hem had gevolgd, hief verontwaardigd zijn handen in de lucht en zweerde aan een kind dat hij hem niet kende. Jezus' handen waren dan wel geboeid, maar zijn ogen keken vol ontferming Petrus aan. die brak en weende, bitter. Hij sloeg zijn handen voor de ogen en verdween. Jezus' gezegende handen waren geboeid toen hij voor Pilatus stond, die veel bloed aan zijn handen had. Deze trok zijn handen terug en wilde ze niet vuil maken. Hij waste uiteindelijk zijn handen in onschuld. Daarna viel hij in de handen van de mensen. Ze geeselden hem en maakten hem belachelijk. Met gebalde vuisten sloegen ze hem bont en blauw. Daarna legden ze een kruis op zijn schouders, die hij met overgave droeg. Op Golgotha werd alles klaargemaakt. Toen kwamen de soldaten en pakten hem en legden hem op het kruis. Zijn eeuwige armen werden uitgespreid. Hij deed zijn handen open. En ze dreven er. Lange nagels in. Ze pakten zijn voeten en deden hetzelfde. Jesaja zei: hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de vredebode. Zijn handen waren niet gebald tot vuisten. Zoals onze tekst zegt, deed hij zijn handen open en verzadigde met welbehagen alles wat leeft. Zo richtten de soldaten het kruis op. Hij hing daar, met de armen opengespreid en de handen geopend. De hele wereld werd door hem omhelst. Het is een uitnodiging aan ons allen om de zonden in zijn handen te leggen. Zijn gezegende handen droegen de straf van de zonden van de wereld. Als hij enkele uren later sterft, zegt hij: in uw handen beveel ik mijn geest. Zo heeft Jezus de hele schepping verzadigd met zijn welbehagen. Na zijn opstanding en voordat hij naar de hemel gaat, opent hij voor Thomas zijn handen. Daarin zijn de wonden van de kruisiging nog zichtbaar. Daarna vraagt hij om zijn handen in zijn zij te leggen. Al zegenend vaart hij op naar de hemel, met de handen helemaal geopend. Met daarin de wonden nog zichtbaar, zegent hij de discipelen. Zo verzadigt hij hen met zijn welbehagen. Nu zit hij aan de rechterhand van de Vader. Alle macht is aan hem gegeven. En allen die zijn wonden in zijn handen liefhebben, worden nog moede, nog mat, maar pakken nieuwe moed. Amen.